Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met filmmaker Anne van Dienderen. Ze is behalve kunstenaar ook cultuurwetenschapper en als senior researcher en docent verbonden aan KASK en Conservatorium School of Arts in Gent. De rode draad in haar werk is het idee van neutraliteit in documentaire en de schijnbare objectiviteit van technische middelen zoals filmcamera's. Zo gaat haar film Lily over een van de jonge vrouwen die door Kodak werd gebruikt als referentiepunt om de kleurwaarde van hun camera's in te stellen. Als de witte huid van zo'n model op het scherm natuurlijk overkwam, gold het automatisch ook voor de andere kleuren. Het gevolg van deze witte huid als norm is dat alle andere huidskleuren afwijkingen zijn, waardoor het systeem moet worden aangepast om ze te laten functioneren. Dit gegeven leidde tot de film Prism, een samenwerking met regisseurs Rosine Mbakam uit Cameroen en Eleonore Yamayogo uit Burkina Faso. Ze onderzoeken vanuit hun eigen perspectief welk effect het heeft dat fotografische media technologisch en ideologisch de witte huid als uitgangspunt nemen. In een eerdere film van Anne, Cherry Blossoms, zien we een tolk in een donker en verlaten Europees parlement waar ze in een gespecialiseerd hokje een reportage over jeugdculturen in de wijk Harajuku in Tokio vertaalt, van het Japans naar het Engels. Ze begint zakelijk en afstandelijk en schijnbaar neutraal, maar door haar waardering voor deze jongeren en door verwondering over de vragen van de interviewer ontstaat er een persoonlijke band met het materiaal die haar vertaling duidelijk beïnvloedt. En na een voorbereidende periode van zo'n 10 jaar is de film Co-Piraat in montage, een productie met professor antropologie Hugo de Blok over collectief eigendom van beelden op de Republiek Vanuatu, een eilandengroep in Oceanië. Hoe ontdoe je jezelf als witte filmmakers van je koloniale blik en hoe kunnen filmbeelden genomen door westerse filmmakers op een correcte manier terugkomen bij hun brongemeenschap? Daar gaat het over. Welkom Anne, fijn dat je er bent.
Dankjewel. Wat een ongelooflijk indrukwekkende introductie ook.
Het is allemaal jouw werk. Nee. Ik heb het alleen maar samengevat.
Ja, het is een beetje... Ja, het is heel goed samengevat.
Dank.
Ja.
Je bent filmwetenschapper, senior researcher aan KASK en Conservatorium School of Arts in Gent. Je geeft lessen en lezingen over neutraliteit in documentaire. Een moeilijk begrip, problematisch begrip, maar daar gaan we het zo over hebben. Waarom heeft die documentaire eigenlijk jouw interesse? Waarom is dat medium zo krachtig?
Dat is eigenlijk al echt vanaf het begin, denk ik. Ik denk dat ik 16 jaar was toen ik al dacht, ik wil iets met film doen. Toen was het nog een enorme fascinatie voor videoclips, herinner ik mij. Toen de videoclip opkwam.
Welke sprong eruit?
Ja,
zitten we meteen in de goede tijd, denk ik?
Ik ben uiteraard een kind van de New Wave jaren 80 periode. Alphaville, The Cure, Depeche Mode. Depeche Mode uiteraard. Anton Corbijn.
Ja,
dat waren echt wel allemaal indrukken die heel belangrijk voor mij waren. Maar tegelijkertijd heb ik vanuit mijn ouders een heel duidelijk links, progressief, kritisch, maatschappelijk engagement / gedachtegoed meegekregen. En dat kwam eigenlijk... Niet dat ik mezelf politiek wilde actief of partijpolitiek wilde engageren, maar er was toch ergens een spoor in mij van die ouderlijke omgeving die toch wel een bepaalde maatschappijkritische visie wilde doordrukken. En vanaf mijn eerste werk ook, die ik gemaakt heb, noemde ik dat ook een documentaire, alhoewel het naar de klassieke maatstaven allerminst een documentaire was het eerder een poëtische beleving. En ik vond die heel sterke kritiek op mainstream documentaire vond ik even belangrijk als om dat te verwerken in mijn werk, als het onderwerp waarin ik geïnteresseerd was. Ik denk dat die maatschappijkritische visie op hoe dat documentaires functioneren in onze samenleving, dat je dat eigenlijk als een meta-kader in je eigen werk best kunt implementeren om aan documentaire te doen. Precies omdat die mainstream documentaire zo op een brutale manier misbruik maakt van de machtspositie die de maker eigenlijk vaak heeft en geen rekenschap geeft van de koloniale attributies eigenlijk van het medium.
En denk je dan aan alle documentaires of denk je dan aan een bepaald type documentaire die je daarmee kritisch beschouwt?
Het is natuurlijk een super veralgemenende uitspraak die ik nu doe. Ik denk zeker, ik noem het mainstream documentaires, maar dat zijn voor mij documentaires waarin dat precies die kritiek of de positionaliteit van de maker eigenlijk verdoezeld wordt. waar dat we heel duidelijk een voice of God hebben, die eigenlijk gewoon de witte westerse man is die spreekt, of de voice of authority, en waarbij het productieproces eigenlijk helemaal niet transparant is, waarbij je niet weet op welke manier dat die documentaire tot stand is gekomen. Dat, heel dat proces van het maken, waarin dat er zoveel beslissingen worden genomen, wordt eigenlijk vaak bij de meeste mainstream documentaires als neutraal, en hier zijn we al op het woord, neutraal aangeboden als een raam op de wereld. Als iets waar dat geen ideologische selectiemechanismen achter zitten. Als iets dat eigenlijk zo voorkomt zoals het zo zou zijn, zonder de camera, zonder de microfoon enzovoort. Voor mij zijn dat allemaal heel problematische pretenties. En ik vind absoluut dat we die als makers in vraag moeten stellen. En als je dat doet in een werk, dan hou ik van het woord documentaire en van het medium documentaire. Dus voor mij zijn dat wel echt grote verschillen.
Ja, dus als er een flexie is op het eigen medium eigenlijk, dat is voor jou belangrijk.
Enorm belangrijk, ja.
En als je het hebt over, heb je eigenlijk dat wil ik eigenlijk vragen, heb je een voorbeeld van een van die grote documentaires waarvan je denkt, ja, dit is zo, hier worden we eigenlijk bij de neus genomen? Of hier...
Dat begon al bij Nanook of the North. Dus dat wordt aangezien als de eerste officiële documentaire. Hè. Dat wordt ook door de Grierson, die de definitie heeft gegeven van documentaire, wordt Nanook of the North als eerste documentaire voorgesteld. Ik weet niet of dat die film...
Kun je hem kort schetsen?
Ja. Is gemaakt door Robert Flaherty, ik denk 1920, daaromtrent. Ik ben heel slecht in jaartallen, dus daarop moet je me zeker niet pakken.
Ik kan je niet corrigeren, dus wat dat betreft geen probleem.
Maar dat is gemaakt door Robert Flaherty over de zogenaamde Eskimo's, uiteraard Inuit. Hm. En dat wordt voorgesteld als een heel participatorisch samenwerkende film, waarbij dat een man, Nanook, in beeld wordt gebracht. Maar nu moet je weten dat er is pas in de jaren 90 echt onderzoek gedaan naar het maakproces van die documentaire. En bleek dat die man helemaal niet Nanook noemde. Dat hij kleren moest aandoen die zo oud mogelijk en zo folkloristisch mogelijk eruit moesten zien.
Oh ja.
Dat hij moest doen alsof dat hij niet geen kennis had van westerse technologie. Er is een heel bekende scène waarin dat hij likt aan een grammofoonplaat. En die is natuurlijk helemaal gereenact. Maar het publiek tot de jaren 90, dus die film is in 1920 dus ongeveer gemaakt. Het is pas 70 jaar later dat een heel slimme onderzoekster heeft gezegd van dit klopt langs geen kanten. Dit is echt een exotisering, een appropriëring van die man zijn leven, sterker nog. En nu wordt het helemaal blatant misbruik van een bepaalde gemeenschap door die filmmaker. Nanook, die dus die Nanook noemt. Wat ik ook nog kan zeggen, is dat er in de beelden zelf heel vaak associaties met dieren, dus het primitieve, visueel in beeld worden gebracht. De dierenhuiden die hij aan had, maar dan ook de mensen die voorgesteld werden als zijn familie, die helemaal zijn familie niet waren, bleek ook achteraf. Die worden allemaal zogenaamd primitief, barbaars enzovoort. Terwijl er wel degelijk een soort van vriendschappelijke band gesuggereerd wordt tussen hen twee. Jean Rouge, die bekend is als een van de belangrijkste antropologische filmmakers, noemt die film ook het voorbeeld van een participatorische samenwerkende documentaire, omdat er zo mooi is samengewerkt. Er is blijkbaar ook samen ontwikkeld, ter plekke. Dat wordt allemaal gezegd. Maar dus waar dat ik op wil terugkomen, is dat die man... Nanook is in armoede gestorven, echt gecrepeerd, terwijl Robert Flaherty waanzinnig rijk is geworden, bekend is geworden enzovoort. Dat Robert Flaherty verschillende afstammelingen heeft gecreëerd bij de Inuit. Dus niet alleen misbruik heeft gemaakt van de representatie van die gemeenschap, maar ook gewoon de vrouwen heeft gebruikt
ja.
als lustobjecten enzovoort. Dus heel dat verhaal daarachter, de deconstructie van die documentaire en de impact die die film heeft gehad op de Inuit-gemeenschap zelf, is iets dat helemaal niet in rekenschap werd genomen in die 70 jaar of nog langer. Want nog steeds in filmgeschiedenislessen wordt die film naar voren geschoven als een heel poëtische documentaire waar dat we iets leren over de Inuit. Maar ik kan zelfs een veel recenter voorbeeld geven. Ik weet niet of ik nog...
Ja, want ik wou net vragen. Dit is voor ons nu duidelijk. Hè? We kunnen misschien... We doorzien misschien de trucjes die er gaande zijn. Maar weet ik niet. Of, misschien ook nog niet eens. Maar ik denk dat we nu iets kritischer kijken, mag ik hopen. Hoe zit het nu met hedendaagse documentaires?
Ja, ik heb samen met mijn goede collega Thomas Belling een heel kritisch artikel geschreven over een film die Ai Weiwei heeft gemaakt. De Chinese artivistische kunstenaar.
Ja,
althans, zo profileert hij zichzelf. Mm. Ik ga helemaal geen uitspraak doen over zijn beeldend werk. Maar hij heeft dus een film gemaakt die hij als documentaire naar voren schuift. En die noemt Human Flow. Human Flow is een film die op alle grote festivals getoond is geweest. Ongelooflijk geprezen is geweest, een ongelooflijk hoge box-office heeft geresulteerd, heel veel winst heeft gemaakt. En die gaat eigenlijk over wat men noemt de vluchtelingencrisis. In het artikel spreken wij niet over refugees, maar illegalized travelers. En die film toont Ai Weiwei in beeld, die naar 23 landen gaat en daar mensen opzoekt die willen vluchten of die in detentiekampen zitten, die niet mogen verplaatsen enzovoort. Dus de verplaatsing, de grenzeloze verplaatsing van Ai Weiwei staat al ten eerste in groot contrast met de inertie van de mensen die in die detentiekampen worden gehouden of de mensen die willen vluchten en niet mogen vluchten of enzovoort. Dus dat is al heel problematisch en dat wordt uiteraard niet in die documentaire geproblematiseerd. Integendeel, Ai Weiwei wordt als een soort van weldoener, als een grote empaat, als de grote activist naar voren geschoven. Maar er zijn heel veel problematische kanten aan, omdat... Een heel, heel concreet voorbeeld, maar ik kom op het dieperliggende voorbeeld daardoor. Concreet voorbeeld is, er zijn heel veel voices of authority weer die spreken. Mensen die als expert naar voren worden geschoven en die worden met naam en functie gelabeld. Hè? De zo typisch documentairstrategie van een etiketje erbij te zetten.
Ja,
een
etiketje erbij.
Ja, mm-hmm. Dit is die. Maar de vluchtelingen zelf, of de illegalized travelers, die krijgen geen naam en toenaam. Of functie. Die hebben geen functie meer. Die zijn gewoon naamloos. Mm. Die worden soms zelfs niet ondertiteld. Dus dat machtsverschil of de positieverschil wordt heel duidelijk op die manier aangegeven. Human Flow, de naam zegt hetzelfde. Ze worden gezien als een grote mensenzee, een massa die ons in Europa zal overspoelen. Daarmee onderschrijft Ai Weiwei natuurlijk ook dat discours van wij worden belaagd door een zee. En heel problematisch is dat hij zich wel toont als zogenaamde empaat en cadeaus geeft en zelfs zo een reflecterend blanket geeft aan een van de mensen die juist met een bootje aan land komt en die het heel koud heeft. Dus er worden zo gebaren van empathie gefilmd. Ook een gebaar die zogenaamd als empathie wordt naar voren geschoven, is dat hij aan een groep Palestijnse vrouwen een salondik kunstboek geeft met de belangrijkste kunstenaars van de 21ste eeuw, waarin de Ai Weiwei natuurlijk heel uitdrukkelijk geprofileerd is. Wat hebben mensen die in zo'n situatie zijn aan een salonboek? Maar al die voorbeelden die wijzen eigenlijk op het feit dat heel die documentaire... dat onderwerp waarbij de mensen in een moeilijke positie zitten, gebruikt, appropriëert, maar dat die documentaire niet ingaat op de werkelijke problemen die ervoor zorgen dat mensen vluchten, namelijk de toenmalige oorlog in Syrië, de handelsbelangen die er zijn met Europa, welke positie Europa heeft in heel die crisis, als we het naar de dag van vandaag brengen, natuurlijk... De situatie in Gaza, op welke manier reageert Europa daarop? Dat soort van dieperliggende machtsproblematiek wordt helemaal niet opgenomen in de film, waardoor dat je als kijker dus een kunstenaar zie die zo mooi, een mooie empathie aan de dag legt, waardoor dat je als kijker ook denkt, het is toch wel erg, die situatie. Maar je wordt niet als kijker aangesproken in je agency. Want Europa of de dieperliggende machtsproblematiek wordt helemaal niet uitgelegd. Je wordt niet als kijker geactiveerd. Je wordt niet kritisch aangesproken van hoe ben ik eigenlijk in dit conflict of in deze problematiek betrokken.
En dan heb je geen goede documentaire eigenlijk, als ik je goed beluister. Dan heb je een ego-document van de maker.
Ja, niet alleen dat. Dat bevestigt de carrière van Ai Weiwei. Want hij heeft daardoor zijn beeldende kunstpraktijk kunnen complementeren met een heel belangrijke filmpraktijk. Maar hij heeft daar ook ongelooflijk goed op verdiend. En dan wordt er ook wel gezegd op de website van de film, wij geven geld aan vluchtelingenorganisaties. Maar ik zie dat als eerder een vorm van, ik weet niet, wat soort van washing, want het is geen greenwashing, maar een soort van washing die mee de PR van de film eigenlijk ondersteunt. Mm.
En dit allemaal ons daar bewust van te laten zijn. Wat is daarvoor nodig als kijker? Hoe kunnen wij nou niet meegaan in zo'n verhaal?
Precies, dat is dan ook de fascinatie of de aantrekkingskracht van zo'n documentaire. Hè? Is dat je als kijker denkt, oh, nu weet ik iets over die crisis. En ik heb meegeleefd, ik heb medeleven getoond, ik heb empathie. Next.
Ja.
Die muur die er is tussen, ja, laat ons zeggen, de westerse kijker en mensen die uit het globale zuiden komen, die wordt behouden, die wordt niet doorbroken, die worden ook niet geactiveerd of je wordt ook niet duidelijk gemaakt hoe jij wel betrokken bent. Hoe dichtbij Gaza is eigenlijk, hoe dichtbij Syrië is of hoe dichtbij de problematiek eigenlijk is. En dat je wel veel meer dingen kan doen dan alleen, oh, het is toch zo erg, zeg je.
Ja, of een koffietafelboek uitdelen als dat over jou uitgegeven is.
Ja, ik word daar eigenlijk echt heel... We hebben die film duurt 2,5 uur of bijna 3 uur. Het kostte zoveel moeite om die uit te kijken.
Zat je woedend mee te pennen met dit klopt niet, dit klopt niet.
Absoluut, ja. Verontwaardiging alom. Omdat ik zo'n liefde heb voor het medium documentaire. Omdat ik weet hoe mooie dingen die er kunnen gemaakt worden, die er gemaakt zijn geweest. Ik heb een ongelooflijk grote passie en enthousiasme. Ik zie hoeveel mooie dingen er gemaakt worden. Niet alleen met mijn studenten, die ik ongelooflijk aanbid. maar ook bij mijn collega's, de internationale gemeenschap van makers, waarbij het woord documentaire wel heel erg toegepast is, of toepasbaar is. En als ik dan zie dat dat woord documentaire voor zo'n film wordt gebruikt en op de grote documentaire filmfestivals wordt getoond, dan vind ik dat echt een aberratie. En ja, dat maakt mij heel kwaad. Los van het feit dat het niet alleen over het medium gaat, maar mijn maatschappelijk engagement wordt eigenlijk... wat is het juiste woord? Wordt eigenlijk echt met voeten getreden of zo? Of er wordt geïnsinueerd dat je maatschappelijk engagement wordt gevoed, terwijl het eigenlijk volledig wordt lamgelegd.
Ja.
Ja.
Jouw eigen werk bevindt zich op een snijvlak tussen antropologie, documentaire en beeldende kunst. Een van die werken is nu te zien in Amsterdam, in de Brakke Grond, in de tentoonstelling What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst. Een selectie van werken uit de collectie van musea uit Oostende, dat nu aan het verbouwen is. Jouw film zien we daar, Cherry Blossoms. Ik benoemde het al even zo net. Een vrouw kruipt 's avonds in haar vertaalhokje in een verlaten Europees parlement. Heel mooi beeld. Laten we zeggen, het hof van stijfheid zou je misschien kunnen zeggen. Hè? Dus dit is een instituut zoals we niet veel zien. Helemaal leeg, verlaten. Zij gaat daar haar ambtelijke taak doen in een keurig hokje. Zij vertaalt dan een gefilmde reportage over jeugdcultuur, mode in dit geval, in Tokio. Eerst is ze afstandelijk, bijna neutraal inderdaad. Hè? Later klinken haar eigen voorkeuren en persoonlijkheid heel erg door in die vertalingen. Ze moet lachen, ze fronst, ze denkt harder na, lijkt het, over hoe ze moet vertalen, omdat het haar raakt. Hoe is deze film ontstaan? Met alles wat we net hebben gehoord, hoe ben je dit gaan... Hoe heb je dit in elkaar gezet?
Ik denk dat twee verschillende ervaringen, of drie zelfs... ervaringen vanuit mijn eigen praktijk is ontstaan. Daarmee zijn we begonnen. Ik heb een heel grote voorliefde voor New Wave muziek en subculturen uit de jaren 80. Subculturen in het algemeen, tegenculturen. En ik was daardoor heel erg gefascineerd door die jongere cultuur in Harajuku op dat moment. Die appelleerde ergens iets in mij dat ja, een soort van tegenbeweging representeert.
Wat zie je dan voor je als je een van die geportretteerden omschrijft die daar op straat loopt?
Ja, qua kleding, kapsel, houding, een soort van ja, niet willen passen in de conventionele normen, hè? Maar ook de bestaande autoriteiten heel sterk aan het wankelen willen brengen. Ik weet niet of dat een antwoord is op
jouw vraag. Nou, ik dacht meer visueel. Bijvoorbeeld lenzen met andere oogkleuren, geloof ik. Hè? Mm. Er wordt iemand gefilmd die wiens haar een soort kunstwerk is. En een ongelofelijke bos met plastic touwtjes ook eruit. En verschillende kleuren. En ja. Nou ja, performance eigenlijk, hè, op straat.
Zeker, absoluut. Absoluut. En wat mij daarin interesseerde was, uit mijn jeugd, de New Wave-beweging, tegen cultuur in het algemeen, die zijn zeer activistisch. Maar in Japan is er een soort van, de activisme is eigenlijk heel anders. Het gewoon op straat komen en daar staan is eigenlijk al activistisch. Vanuit onze westerse ogen is dat misschien gewoon een heel brave of zachtaardige vorm van actie voeren, maar voor in Japanse samenleving is dat echt wel een heel sterk teken. Dat je afzet tegen de normen. Dus ik vond dat heel fascinerend. En ik herkende ook iets van mezelf. Ik was toen ongeveer 45 jaar. Het is ook het moment dat je zo een beetje terugblikt op je eigen jeugd. Dus er ging iets, ja, een soort van nostalgie ook, maar tegelijkertijd ook een heel grote fascinatie van wat gebeurt daar eigenlijk. Dus dat was enerzijds. Anderzijds, door mijn eigen ervaring als maker had ik ook al gevoeld dat vertaling op zich wordt heel vaak bekeken als iets neutraal, als een soort van werkinstrument. Maar dat werkt helemaal niet zo. Dat is leidt een eigen leven, interpreteert, transformeert. Dat is iets zo eigen ook aan documentaire. Dat wilde ik daarnet ook nog zeggen, dat voor mij documentaire is vanaf dat je een camera of een microfoon, zoals degene die voor mij staat, als die op het toneel verschijnt, is dat datgene wat als reëel of realistisch wordt ervaren, muteert, transformeert, door de performatieve gesten van daar een camera voor te zetten. Dus ik zag die dynamiek eigenlijk ook terug in wat er gebeurt met vertaling. En dus ik wil niet doen in vertaling, met betrekking tot vertaling, maar vooral in het Europees Parlement. Voor mij was dat een heel belangrijke keuze om die locatie te kiezen, omdat het Europees Parlement er prat op staat dat het de enige plek is wereldwijd waar er zoveel talen, ik geloof iets 22 of zo, simultaan vertaald worden bij elke vertaling, elke meeting, elke vergadering. Zelfs de UN haalt dat aantal niet. Dus de topplek van vertaling is eigenlijk het Europese Parlement. Maar dat is niet alleen een soort van feitelijke positie die zij bekleden, maar er is ook een ideologische positie aan verbonden, namelijk op de website van het Europees Parlement staat er heel uitdrukkelijk, wij doen dat, die grote inspanning van vertaling, omdat dat de mogelijkheid geeft om aan elk lid van de Europese Unie in hun eigen taal te kunnen spreken. Dat is een basisdemocratische optie die wij zo belangrijk vinden dat wij die moeite doen. Dus dat fascineerde mij heel sterk. Ik ben dan gaan spreken met simultaan vertalers van het Europees Parlement, een soort van ja, veldwerk of prospectie. En wat mij daarin opviel was dat zij worden bekeken als meubilair. Mm. Zij worden geïnstrueerd om neutraal te zijn, om als doorgeefluik te werken. En wat dat heel straf was, is dat ik ook mensen heb ontmoet die daar werken als simultaanvertalers, die kunnen vertalen en tegelijkertijd een kruiswoordraadsel oplossen. Dus, dus het is niet alleen dat het hen wordt opgedragen om dat als een heel een automatisme eigenlijk te zien, maar die hebben blijkbaar een soort van kwaliteit en talent om dat heel snel te kunnen doen. Maar die neutraliteit brak meer en meer in mijn gesprekken, omdat sommigen dan zeiden, ja, maar het was nog op het moment dat Jean-Marie Le Pen in het Europees Parlement zat en een van die vertaalsters zei, goh, ik word soms zo kwaad wat ik moet vertalen en dan kan ik het moeilijk inhouden wat ik moet zeggen. En ik moet dat dan eigenlijk echt neutraal vertellen, maar dat druist in tegen mijn ethische waarden.
Hoe uitte zich dat, die woede bij haar?
Bij haar, maar zij mag dat dan niet doen. Ja. Hè? Maar soms ontsnapt er iets en dan is er iemand die de controle blijkbaar doet en dan wordt er geswitcht naar iemand anders die het vertaalt. Okay. Want blijkbaar bij heel belangrijke vergaderingen zitten ze daar met twee of met drie. En ik denk dat je dan maar een half uur of zo volhoudt, hè, die simultaanvertaling. Dus dan switcht het systeem naar de andere. Dus zij had dan meegemaakt dat ze werd uitgezet en dat iemand anders werd...
Letterlijk monddood eigenlijk.
Ja. Een andere ervaring die ik had meegemaakt was, ik was naar een voorstelling geweest op Kunstfestival des Arts in Brussel. En het was de Meeuw van Tsjechov die werd voorgebracht, die voorgesteld wordt. Maar dat was in het, ik weet niet meer welke taal, was dat in het Pools? Ik weet het niet meer. Maar dus, dat was in Brussel, we hadden allemaal een koptelefoon op. Ik had de Vlaamse vertaalster en... die was het eigenlijk echt gewoon beu. Die vond het super saai. Die was aan het geeuwen en aan het zuchten. Ja, en zo de Vlamingen of de mensen die daar de Nederlandstalige vertaald, die waren zo naar elkaar aan het kijken, want dat is een heel ernstig stuk van wat gebeurt er hier eigenlijk? En dat was eigenlijk wel heel grappig, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk, ja, is dat eigenlijk ook een performance, hè, die zich dan afspeelt in de hoofden van sommige luisteraars of kijkers.
Het leidt af van wat je ziet.
Absoluut, ja. Absoluut. Dus al die ervaringen, daarmee wilde ik iets doen. Plus dat ik ook, zoals ik al zei, een beetje midlife crisis-achtig was. En dat beeld dat jij zo mooi beschrijft van die eenzame vrouw van middelbare leeftijd die helemaal alleen in een loketje zit en die desnachts nog haar werk moet doen in zo'n publieke instelling, een instituut die zoveel belang, waaraan zoveel belang wordt gehecht. Dat appelleerde ook heel sterk aan mijn eigen situatie of zo. Het feit dat je toch vaak eenzaam zit te werken achter je scherm.
In het instituut van een academie, van een universiteit.
Ja, een instituut, een werkomgeving. Ik was op dat moment ook aan het scheiden, dus dat speelde natuurlijk ook heel sterk mee om dat beeld te creëren, denk ik. Voor mij was dat superbelangrijk dat het heel donker was. Ik had het ook met mijn cameraman besproken van hoe kunnen we het zo donker mogelijk maken. Dat je echt alleen maar dat klein lichtje ziet in die cabine.
In die cabine, ja.
En dat je net genoeg ziet om haar te kunnen zien en net genoeg ook de aanwezigheid van die lege banken ziet. En op dat moment konden we filmen met een heel hoogtechnologische digitale camera die inderdaad dan mogelijk maakte dat we op die manier konden filmen.
Dus er breekt iets van leven, een sprankje energie uit die buitenwereld breekt daardoor als een soort grasprietje tussen de grijze tegels daar.
Ja.
En het gaat heel erg... inderdaad ook over de schijnbare neutraliteit van die vrouw die aan het tolken is. Ze moet luisteren, ze moet interpreteren, ze moet vervolgens haar eigen woorden kiezen. Dus die drie fases eigenlijk, die onderscheid je daarin heel duidelijk. Hm. Dat zou je ook van een camera kunnen zeggen natuurlijk.
Precies, ja.
Alleen dat doen we nooit.
Ja.
We bemerken niet, we vragen ons niet af, ziet die camera dat wel goed? Kan die het ook technisch registreren? En in welke taal spuwt die het weer uit naar ons toe? Dat is eigenlijk de link natuurlijk naar andere films die je hebt gemaakt.
Dat is echt een heel mooie parallel die je daar trekt. Dat is eigenlijk, niemand heeft mij eigenlijk, de film is al van 2012, niemand heeft eigenlijk parallel gezien, maar voor mij is dat inderdaad, gaat die neutraliteit van vertalen niet alleen over de neutraliteit van vertaling, maar ook de zogenaamde neutraliteit van het Europees Parlement, van zo'n institutionele locatie. En dan natuurlijk bij uitbreiding ook het medium zelf. Dus voor mij is dat, alhoewel het de film, ik hoop dat die film mensen kan eens aanspreken vanuit een soort van beleving, die er is tussen, en de interactie tussen de vertaalster en de beelden die ze ziet. Er komt toch een soort van moment van wisselwerking eigenlijk tussen zij in haar Europarlementssteriel kader en dan die jongeren die dan in Harajuku in Japan eigenlijk staan te leven ja. Eigenlijk. Dus voor mij is die beleving wel heel, heel, heel belangrijk. Maar ik wilde dat inderdaad plaatsen in een soort van kader waarbij dat je ook uitgenodigd wordt om na te denken over, ja, wat zijn zo'n instellingen, wat zijn zijn instituten, wat is die machtspositie daar eigenlijk van en hoe functioneert vertaling in zo'n machtspositie?
Ik merk ook, als je naar haar kijkt, dat ze een soort spot bijna heeft voor degene die de vraag stelt in de reportage. Daar bemerk ik ook een soort zo van, hè, wat is dit voor rare vraag?
Heerlijk.
Maar dat ben jij, degene die de vraag stelt in die reportage, toch?
Ik zeg heerlijk, omdat ik ook heel graag aan zelfspot doe. Uh-huh. En zelfrelativering. Maar inderdaad, die beelden heb ik zelf met een Japanse vriend gefilmd. Dat zijn straatinterviews, want het project begon eigenlijk, en dat is een beetje typisch voor mijn manier van werken, ik wilde eigenlijk een documentaire maken over die jongeren. En eigenlijk echt heel diepgravend en misschien eventueel de link leggen met mijn eigen subcultureel erfgoed. Mm-hmm. Of hoe dat in het Westen eigenlijk beleefd wordt en zo. Dat was eigenlijk de opzet. Maar toen ik die beelden terug thuis zag, dacht ik, maar dat werkt voor geen meter. Dat is gewoon zo slecht. Dat is gewoon heel generische straatinterviews. Ik kom daar niks ver. Die zijn niet diep, die zijn oppervlakkig. Wij hebben echt, het medium heeft ons getrickt.
Mm.
Wij zijn zelf in de val gelopen van, kom, we gaan even straatinterviews doen, denkende dat we toch diepgravend onderzoek doen, denkende dat we toch antropologische, belangrijke strategieën onderschrijven, maar absoluut niet, totaal mislukt. En ik zeg dat daarbij, zo werkt het vaak bij mij, bij mijn projecten. Dan denk ik, oh, ik heb een geweldig concept.
Ja.
En ik loop met 120 kilometer in duur tegen de muur gewoon. En zo'n project ontploft, valt in allerlei stukken en brok bijeen. En dan eigenlijk, ik denk dat ik een goede bricoleur ben.
Ja.
Die met die brokken dan aan de slag gaat en denk van, oh, misschien zit daar iets in. En dus inderdaad, die interviewer, dat is een goede vriend van mij, Itsushi Kawase. En ik wil ook heel graag dat er een ironie is of een soort van relativering is van die interviewer. Wij hebben ook gedaan alsof die reportage over die jongeren, dat die gemaakt is door de NHK, en dat is de Nationale Omroep van Japan. We hebben dat logo ook gewoon gekopieerd en daarop gezet en zo, om die illusie van staatstelevisie of zo, of conventionele documentaire nog groter te maken. Maar, ja. Ja.
Dus jij, zelfs jij als doorgewinterd onderzoeker en kritisch denker over documentaire, bent in die val getrapt van de straatinterviewtjes. En omdat de reflectie in je werk belangrijk is, kun je het dan toch weer gebruiken, maar dan als negatief voorbeeld van, kijk eens, dit is gebeurd.
Ja.
Waarmee je dus wel uiteindelijk toch dieper komt.
Ja.
Maar niet op de manier zoals je hem had ingestoken aan het begin.
Ja, en dat vind ik zo fascinerend aan documentaire of werken met de realiteit, is dat die u ontsnapt u altijd, die verandert altijd. Je kan nooit, je komt nooit waar je denkt dat je gaat uitkomen. En dat is juist zo spannend. En het is daarom zo onwerkelijk saai dat de meeste mainstream documentaires wel dat parcours volgen van ik schrijf een scenario, want de meeste documentaires zijn gescript, die zijn voorbereid, die zijn reenacted. Ook al weet de kijker dat niet, heel dat parcours van voorbereiding om te kunnen komen waar dat ze eigenlijk al wisten dat ze zouden komen.
Ja, precies.
Terwijl dat net hetgene is, wat dat fascinerend is, is dat de realiteit je natuurlijk bevraagt en ontwricht en metamorfoseert een transformatie, of dat je zelf een transformatie doorgaat.
Maar is dat dan eigenlijk omdat het te moeilijk te grijpen is, te moeilijk in te schatten van tevoren, dat we redeneren naar iets wat we eigenlijk al bedacht hebben als je een documentaire maakt?
Ja, ik denk dat vanaf dat je een camera ergens zit, dat dingen gewoon beginnen te leven, ja. Beginnen te performen, beginnen te ontstaan, en dat het veel interessanter is om dat dan te volgen, wat er dan gebeurt, dan toch noodgedwongen aan je oorspronkelijk script te houden.
Je hebt het gedaan voor Prism, de film die je maakte met regisseurs Rosine Mbakam en Eleonore Yamayogo. Ze praten met jou over hoe de techniek die witte mensen als uitgangspunt neemt en welke gevolgen dat heeft voor niet-witte mensen. Hoe zou jij door hun gemaakte delen samenvatten? Want je hebt eigenlijk gezegd, maak jij een volgend deel.
Ja.
Ik heb een aantal ideeën, ik heb iets gemaakt, dat hebben ze bekeken en vervolgens zeiden ze, nou, we hebben nog wel een ander idee. En ze hebben hun eigen invulling gegeven. Hoe zou je dat samenvatten?
Hun delen?
Ja.
Ja, die zijn zeer verschillend.
Ja.
Rosine Mbakam deconstrueert eigenlijk haar eigen filmopleiding die ze heeft gehad in Brussel.
Ze praat met oud-docenten inderdaad. Hè?
Ze praat met haar oud-docenten. Ik vind het echt twee witte mannen. Die ze op een heel respectvolle manier, vind ik wel. Moest ik het doen? Ik denk dat ik het heel anders zou. ik kan dat... Ja, zij is echt zodanig bewust van de macht die het medium heeft, dat zij er alleen maar respectvol mee kan en wil omgaan. Dat zit echt in haar embodied, alleen belichaamd. Maar dus zij deconstrueert dat. Zij deconstrueert ook haar eigen familiegeschiedenis. Ze is getrouwd met een witte Franse man. En zijn grootvader was koloniaal. En heeft nog koloniale beelden gemaakt. Dus die worden ook opgenomen. Zij deconstrueert ook een heel bekend schilderij van een zwarte vrouw. En reenact dat. Waarbij dat ze dan eigenlijk het verhaal van die vanuit het standpunt van die vrouw vertelt. Dus, en dan, dan werkt ze ook nog samen met een fotograaf om een heel belangrijk of een heel bekende foto van Man Ray te herinterpreteren. Dat is een witte... De foto van Man Ray is een witte vrouw met een beeldhouwwerk van een Afrikaanse sculptuur. En dan wordt er een foto genomen van Rosine die dat sculptuur vasthoudt. Waardoor dat je eigenlijk echt een totaal andere invulling krijgt. Dus zij fileert eigenlijk de kunstgeschiedenis, de westerse, het eurocentrisme, de educatie enzovoort. En zegt ook van, hoe kan ik dat soort van, ze noemt het zelfs vergif, hoe kan ik daarmee omgaan en hoe vertel ik dat aan mijn kinderen? Dus haar positie is heel sterk. Heel sterke kritische bevraging van heel dat. Want wat ik heb gedaan is eigenlijk meer de link liggen tussen technologie en het medium. Maar wat dat zij doet is echt veel stappen verder gaan en die vraag echt open trekken naar een representatie van mensen van kleur en hoe dat zich dat heeft vormgegeven in de westerse beeldcultuur, kunst, cinema enzovoort. Eleonore daarentegen, die interviewt alleen maar mensen van kleur en die vraagt naar hun belevingen. Een Frans-Afrikaanse actrice leidt eigenlijk haar deel. Die spreekt over haar eigen ervaringen. Dat het inderdaad ongelooflijk veel tijd kost voor witte make-up kunstenaars om haar treffelijk make-up te kunnen geven, omdat die allemaal niet opgeleid zijn om mensen van kleur te kunnen schminken zodanig dat die goed in beeld komen.
Hun huid moet lichter gemaakt worden, geloof ik, hè? In het centrum om te matchen met de witte huid.
Ja, dan moet een soort van reflex, het licht moet kunnen reflecteren eigenlijk. Dus het is een heel andere manier van schminken dan wat je doet met die witte huid. Precies dus omdat, zoals je zei, het medium gecalibreerd is of afgesteld is. Tot op vandaag, hè? Want dat is iets dat het lijkt alsof dat de film eigenlijk voor een stuk historische deconstructie doet, maar Adobe, toen dat die Photoshop uitbracht, of ja, de laatste update, gebruikt nog altijd witte vrouwen met een kleurenkaart om de kleuren precies af te stellen. AI, daar zijn ook heel veel voorbeelden van dat AI en facial recognition programs, dat die afgesteld zijn op de Caucasische gezichtskleur, maar niet alleen kleur, maar ook gezichtsbouw, waardoor de mensen van Aziatische afkomst, als die zichzelf fotograferen, staat er dan bij, you blinked. Dus dat is geen goede foto.
Ja, omdat de ogen dicht zouden zijn.
Ja. Ja, dus dat is nu, hè? Het gaat over nu. Dus in het deel van Eleonore wordt dus die actrice gevraagd naar haar beleving, wordt een regisseur gevraagd, maar heel de houding eigenlijk is heel, moet ik dat zeggen, we gaan niet miser, dat is een heel moeilijk woord en ik weet zelfs niet of dat dan niet vervlaamst Frans is, waardoor dat ook niet zo duidelijk is. Maar er wordt heel hard ingegaan tegen, we gaan geen... We gaan onszelf niet opvoeren als slachtoffers.
Ja.
We nemen het recht in eigen handen, of het heft in eigen handen. We moeten onze eigen cameramensen opleiden. We moeten onze eigen films maken. We moeten zelf in beeld komen. Dus dat is heel, zij doen niet mee aan die deconstructie. Zij geeft meteen van, oké, er zijn problemen, maar wij maken het zelf.
Ja, we gaan een stap vooruit zetten.
Interessant.
En wat was jouw perspectief daarin? Want zij praten vanuit eigen ervaring heel erg. Althans, hun perspectief is echt leidend daarin. Wat was jouw perspectief daarin?
Wel, dat begon echt zoals je had aangekondigd. Ik had die film Lily gemaakt, die kortfilm. Heel sterk vertrekkende vanuit die kritiek op neutraliteit van technologie. Want aan ons wordt geleerd in filmschools of in allerlei scholen gewoon toekoer dat technologie neutraal is. Hè. Maar dat is een illusie, een utopie, een pretentie. Ik weet niet welke woorden dat ik er allemaal aan kan geven, maar het is zeker niet waar. En in mijn eigen lezingen was ik op een voorbeeld gekomen van Brian Winston, en dat is een mediacriticus. En die gaf telkens het voorbeeld van, kijk, die China Girls, want zo worden die beelden genoemd waarbij een witte vrouw gefilmd wordt met een kleurenkaart. China betekent niet het land, maar heeft te maken met het woord porselein, zo wit als porselein. Dus die gaf dat voorbeeld. En ik gaf dat altijd, ook in mijn lezingen met studenten, als voorbeeld van, kijk maar... Dat is een goed voorbeeld om te zeggen, technologie is niet waardeneutraal. Maar dan dacht ik, eigenlijk moet ik daar gewoon een film over maken. Dus die film...
Want dit kwam niet genoeg aan, denk je?
Nee.
Als kennis, gewoon een blokje kennis?
Ja, ik vond... En ook... Het kriebelde heel sterk om als uitdaging om het medium zelf... in het medium zelf aan de slag te gaan met die kritiek. Van hoe doe je dat dan? Je moet het medium gebruiken dat eigenlijk bij voorbaat al voorgeprogrammeerd is om de witte huid beter te laten in beeld brengen ten opzichte van mensen van kleur. Hoe breng je in dat medium zelf kritiek op het medium zelf? Ik vond dat zelf een heel interessante uitdaging. En daarom dat ik met Lily aan de slag, of de film Lily, wilde maken. Maar mijn interesse was inderdaad, die is heel sterk, ja, mediacritisch, kritiek naar autoritaire systemen van macht, hè? Intellectueel kader, maar ook... In heel veel van mijn films, ik heb gefilmd in Japan, ik heb gefilmd in Guatemala, ik heb gefilmd in China, ik heb gefilmd hier, in onze multiculturele samenleving, kom je als maker gewoon sowieso in een situatie te staan waar je mensen van kleur filmt. Dus dat was leek mij evident dat ik die vraag moest stellen voor mijn eigen manier van filmmaken ook. Dus,
Je wordt gewoon beperkt als maker eigenlijk.
Absoluut.
Omdat de camera zo is afgesteld.
Absoluut.
En dat is dan de meest banale reden, maar dat is ook een gevolg.
Ja. Absoluut. Maar in mijn stukje wilde ik eigenlijk vooral dat technologische probleem aankaarten. En dat is dan ook mijn perspectief geworden, maar er bestond geen scenario van die film. Die film is eigenlijk echt heel sterk spontaan, organisch gegroeid, tot op het niveau dat we eigenlijk allemaal stukken en brokken hadden. Een brok van mij, een brokken van Eleonore, brokken van Rosine. Maar we hadden in de loop van de tijd dat we die film maakten heel veel Skype-interviews gedaan. Of Skype-gesprekken, sorry. Skype bestaat niet meer, hè?
Mm-hmm. Ja, dat is waar.
Maar wij gebruikten dus nog Skype, ook omdat het de periode van corona was. En op een gegeven moment zeiden we van, wij hebben die gesprekken nodig. Om die verschillende delen aan elkaar te kunnen lijmen. Want het is zo verschillend. Posities die we nemen. En zo lijmen we dat toch een beetje aan elkaar, brengen we dat proces van het maken van die film, maken we ook duidelijk dat we zo verschillend zijn, dat we er ook zo verschillend uitzien.
Ja.
Want dat is ook een heel pijnlijke situatie die absoluut realistisch was. Hè. We waren bezig met zo'n Skype-gesprek. En Eleonore is zeer donker van kleur, donkerder dan Rosine. En je kon haar gewoon niet zien in beeld. Dus zij heeft zich moeten verplaatsen. Dat duurde heel lang. We hebben dat in de film gestoken, ja. Uiteraard.
Alleen het juiste licht was ze even zichtbaar en dan weer niet. En dan weer wel.
Ja.
Ze moest moeite doen om überhaupt zichtbaar te zijn.
Absoluut.
Wat natuurlijk dus heel pijnlijk is.
Heel pijnlijk natuurlijk. Allee, dat was zo'n goed voorbeeld eigenlijk van waarover we het wilden hebben. Dat we het natuurlijk ook in de film gestoken hebben. Dus op die manier wilden we toch een soort van lijm proberen te creëren tussen die verschillende perspectieven, alhoewel we zelf wisten, en dat heb ik ook gemerkt aan de manier waarop dat de film dan onthaald is, dat die film heel gemengde reacties heeft opgeleverd. Sommige mensen vinden het stuk van Rosine veel te radicaal. Sommige mensen vinden het stuk van Eleonore veel te gematigd. Sommige mensen snappen niet goed waarom ik überhaupt in die film zit.
Ja.
Dus er zijn enorm. Maar wij voor onszelf vonden we het heel belangrijk om toch aan te tonen, we komen met iets naar buiten dat onze verschillende visies verenigt en dat kan. Dat
dit,
is mogelijk.
Dit is te zien hier in Amsterdam op 30 juni in Frascati, Theater Frascati. Eenmalig, denk ik, hè?
Ja, ik ben daar heel blij mee. Het is in het kader van Katie Cotty. Dus dat is ook een heel goede context om die film te tonen. Maar het is ook de eerste keer dat hij in Amsterdam wordt getoond. De film is van 21. En de film heeft de wereld rondgereisd. En ik vind het echt absurd, zowel in België als in Nederland, is de film amper getoond geweest. Terwijl dat hij... Ja, in het MoMA is getoond geweest, op alle grote festivals, ook TV 5 Monde. Dat betekent dat hij in elk land in Afrika, Azië, Latijns-Amerika getoond is geweest.
Zegt dat over onze twee landjes?
Ah, wel, ik wil dit niet zeggen om te stoeven. Ik weet niet of dat stoeven bestaat in het Nederlands.
Ik weet niet wat dat betekent, nee.
Ik wil gerust introduceren. Het is een woord dat betekent dat je jezelf een soort van complimentjes geeft.
Oh, okay, ja, ja.
Ja, dat je jezelf een beetje...
Opscheppen?
Opscheppen, inderdaad, dat is het woord. Stoeven is een beetje een dialect, maar...
Ik vind het mooi.
Ja, het is een heel plat woord en ik denk dat die platheid ook wel correspondeert met opscheppen en zo. Dus, maar ik wil dat absoluut niet. Dat is niet de bedoeling waarom dat ik het zeg. Mijn bedoeling om dat te zeggen is omdat de film is gerecenseerd geworden en opgehemeld geworden in de New York Times, in The Guardian. Echt ongelooflijk. We hadden dat nooit verwacht, want we hebben een heel klein budget gewerkt in coronatijden met heel moeilijke materie. Dus dat was onverwacht, onwaarschijnlijk succes.
Omdat het iets blootlegt van ons blik.
Ja.
Van ons beperkte blik misschien.
Ja, en precies dat is misschien de reden waarom dat in België en Nederland moeilijk is. Dat wij dat niet willen zien, dat blootleggen van die blik. Of dat de media... zich daar niet aan wil wagen, aan dat soort van discussies.
Want wat haalt het wat jou betreft over hoop? Behalve ons zelfbeeld dan van misschien progressief en ruimdenkend en niet racistisch. Wat laat het zien? Dat het systeem om ons heen misschien het ook is.
Ja, het is een fundamenteel weerleggen van die illusie dat onze media neutraal zijn. Het is het fundamenteel weerleggen van de illusie dat technologie niet racistisch zou zijn. En het is het weerleggen van eurocentrische waarden die zo diep in onze mentaal meubilair zijn gegraveerd. En ik denk, het was... Ja, ik heb ook reacties gehoord waarin mensen zeggen van... Ja, Anne, jij zit toch wel in die film in de hoek waar de slagen vallen. Hè? Ik kom daar niet zo goed uit. Of ik, en dat is ook de reden waarom dat ik de film zeker absoluut wilde brengen. Om duidelijk te maken van... wij als witte mensen moeten ons wel confronteren met dit soort van heel oncomfortabele waarheid, feiten... En we moeten daar iets mee doen. Dus als we dan vergelijken met hoe de Ai Weiwei zijn film maakte, waarin dat hij juist niet kijkers activeert, hoop ik dat deze film juist wel kijkers activeert en die vraag stellen om heel grondige aan zelfreflectie te doen van hoe ga je zelf om met representatie van de ander, van jezelf... Hoe kijk je zelf terug op wit privilege? Ja, dat woord is nog niet gevallen. Ook een woord dat hier in Nederland heel sterk circuleert. Mm. Hoe ga je met al die elementen om? En kan je daar die oncomfortabele houding toelaten? En grondig zelfonderzoek doen?
Dat zit zeker in de film die eraan zit te komen, die nu op de montagetafel ligt. We hebben er niet meer zo heel lang voor, niet zoveel minuten meer om die te behandelen, maar ik wil hem toch even genoemd hebben. Die onderzoekt eigenlijk de grenzen van auteursrecht, dus van documentaire beelden van Vanuatu. Spreek ik dat er goed uit?
Want ja.
Samen met professor antropologie Hugo de Blok proberen jullie die koloniale blik te deconstrueren, onder meer door beelden terug te geven aan de bewoners, die eerder van hen zijn gemaakt, videobeelden. Hen daar controle over te geven, zeggenschap vervolgens. Maar het gaat ook over copyright van gestolen erfgoed, van toeristische beelden zelfs. Dit lijkt mij nou... Je had het net over tegen de muur aan in volle vaart. Als filmmaker lijkt me dat dit heel veel patronen blootlegt. Hmm. Ook al ben je welwillend en doe je je best om dat niet te doen.
Ja, we zitten nog in het proces. Ik verwacht nog dat we ergens tegen de muur gaan crashen. Want wat je nu allemaal vertelt zijn de intenties, hè? Hmm. We hebben die intenties om zo'n film te maken. En we zijn bezig met de montage om dat soort van patronen bloot te leggen.
Waar stuit je dan op bijvoorbeeld? Wat is het grootste ding wat je opvalt al?
Ja, we hebben de vorige versie, we hebben een aantal montagesessies gehad. En een daarvan was een curator van kleur die daar was en die zei van... want het gaat ook over het onderzoek dat Hugo de Blok heeft gedaan... Hij heeft zijn proefschrift geschreven. Hij heeft 2 jaar gewoond in Vanuatu, regelmatig teruggekeerd. Hij is ook geadopteerd door een lokale chief. Hij heeft daar dus ook een familie, enzovoort. En in de eerste reis naar Vanuatu met de crew bracht hij ook zijn boek, waarin dat zijn bevindingen werd geschreven, bracht hij terug. En daar zijn ook opnames van... Dat hij dat geeft aan Johnson Coran, dat is dus zijn adoptievader. En Tarsicia Coran, dat is zijn stiefzus. En die krijgen dan zo een boek gedrukt door Berghaan University, New York, Londen. Met een harde kaft. We toonden die scène, want we hadden daar een scène van gemaakt, aan die curator. En we vroegen reactie. Voor ons was dat het terugbrengen van... Het terugbrengen van het onderzoek naar de plaats van oorsprong. En zij zei heel terecht, zij hebben dat al, die kennis. Wat dat jij doet, wat dat jullie doet, is opnieuw white saviorism. Doen alsof dat zij die kennis niet hebben.
Alsof het nu pas erkend is.
Ja, dat is een... Dat komt uiteraard enorm aan. Ja. Bij Hugo was dat echt een klap in zijn gezicht. Want hij zegt van, ja, maar... Ik ja, ik leef samen met hen. Dat is mijn familie. Dat is toch dat is heel natuurlijk voor mij om dat dan te geven als cadeau. En zij zei, maar vanuit mijn perspectief is dat iets dat je... Dat je eigenlijk doet om je eigen geweten te sussen. En jij hebt je carrière, jij hebt je werk gaan, University Press, London, New York Publication, je hebt je professorship. Zij hebben dat allemaal niet. Hè? Zij wonen daar nog en worden armer en armer enzovoort. Dus dat is een van de anekdotes of de ervaringen die we hebben gehad. En ik denk dat er nog verschillende zullen komen van dat niveau waarbij dat we onze eigen positionaliteit niet zien. Want dat is eigenlijk, doordat wij geïnstrueerd zijn door onze cultuur, onze educatie enzovoort, om dat soort van patronen als neutraal te zien, herken je die ook niet in jezelf. En schrik je enorm dat je handelt naar die patronen. En dat je daar toch in die val trapt. Toch in die valkuil trapt van, oh nee, ondanks onze goede bedoelingen, onze zogenaamde kennis, expertise, ervaring, connectie, weet ik veel, welke waarden die je ook allemaal wil opnoemen. Ja, je doet het toch.
En is er een ontsnappen aan? Dat is natuurlijk ook eigenlijk de vraag. Misschien kun je die nog niet beantwoorden, omdat de film nog niet af is, of in ieder geval... Ja, voor dit hoofdstuk kun je het nog niet beantwoorden, maar heb je het vermoeden dat er een ontsnappen aan mogelijk is?
Tot nu toe is mijn ervaring nee, je kan er niet aan ontsnappen, maar je kan wel tonen hoe dat je ermee worstelt.
Ja.
Je kan tonen hoe dat je tegen de muur loopt, hoe dat je in een valkuil trapt. En dat is ook, ik heb mijn eerste film, Visitors of the Night, die kwam uit en die toont eigenlijk hoe dat wij totaal met beelden vertrokken naar China over een polyandrische samenleving. Dus een samenleving waarbij een vrouw meerdere mannen, een relatie met meerdere mannen mag hebben, vond ik als feministe super interessant. Maar al mijn informatie kwam uit het Westen en toen we daar kwamen, bleek die gemeenschap door de Han Chinezen toeristisch te worden uitgebuit en werden die vrouwen eigenlijk als prostituees gezien. Of verplicht tot prostitutie, omdat ze zogezegd cultureel met meerdere mannen mochten slapen. Je kan wel voorbereid zijn, je kan wel denken dat je allerlei informatie hebt, maar je loopt toch tegen... En dan hebben wij in die film ook heel dat mislukken getoond. En dan was er een professor visuele antropologie die de film had gezien en gezegd van, maar allee... Je hebt echt een film gemaakt met beelden die alle documentairemakers net niet zouden tonen. Dit is geen documentaire. Precies dat soort van mislukken, ja, dat is super kwetsbaar. Hè? Je bent dan wel super fragiel.
Maar dat is een compliment.
Dat werd niet bedoeld als compliment.
Maar voor jou toch wel? Want
ik heb dat als compliment toegeëigend.
Ja, je begon het gesprek te zeggen, er moet iets veranderen door het documentaire. Er moet de mate van zelfreflectie zijn op het medium, maar ook... Ja. Voor de kijker.
Nee, dat was een van de vele reacties die ik gekregen heb, waarbij de mensen probeerden mijn werk te degraderen. Hè? Te zeggen van, dit is niets, dit is rommel, dit is bric-à-brac of bricolage.
En denk je dan, want dat dient de status quo niet?
Wat zeg je?
Denk jij dan, dat doen ze omdat het de status quo niet dient, omdat het hun positie in gevaar brengt?
Ik denk dat nu, maar ik was toen 24 en ik weet niet of dat ik die reflectie toen had. Ik had toen wel het idee van, wat zeg jij toch, witte man van middelbare leeftijd tegen mij, 24-jarige vrouw die een film in China heeft gemaakt. Ik was daar heel op staan. Ja, ik heb een soort van anti-autoritaire opvoeding gekregen en al mijn haren schoten overeind. Dus ik weet dat ik toen al begon te lachen als van, dit is eigenlijk een compliment, ook al bedoel je het niet zo.
Ja,
maar inderdaad, die status quo, denk ik, wordt daardoor in gevaar gebracht en dat is heel goed.
Wanneer kunnen we de film gaan zien, hopelijk?
We hopen de film af te hebben het einde van dit jaar.
Ah, toch wel?
Ja. Maar dat hangt van al de mislukkingen in de valkuilen, dat die er ook zeker zullen komen.
Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar een bijvoorbeeld mislukte film, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben heel benieuwd.
Dat valt ik weer als een compliment op.
Ja, zo is hij bedoeld. Dankjewel, fijn dat je er was en dat je dit wilde vertellen.
Heel erg bedankt voor je ongelooflijk geduld en luistervaardigheid.
Met heel veel plezier gedaan, dankjewel. Ik vertel nog even dat Cherry Blossoms tot en met 13 juli kan worden gezien in de Brakke Grond, in Amsterdam dus. En onderdeel is van de tentoonstelling What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst. Die tentoonstelling is mede samengesteld door Suzanne Wallinga, curator en directeur van Museum Cobra. En er komen nog twee van dit soort tentoonstellingen met werken uit Museum in Oostende, dat dus nu verbouwd wordt de komende jaren, zijn die te zien in de Brakke Grond in Amsterdam. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.